Gemeente, wij hebben enkele afkondigingen. En dat betreft de kerkdiensten voor aanstaande donderdag en volgende week zondag en de collecte. Op Hemelvaartsdag 18 mei hoopt om 10 uur dominee haar liefding voor te gaan. En op zondag 21 mei om 10 uur dominee A. Snoek uit Kesteren. En om 6:30 dominee H. Verheul uit Ede. De collecte, de eerste is voor het onderhoudsfonds en de tweede voor de plaatselijke gemeente. En voor de data in de toekomst geldt, zo de Heere wil en wij leven. Laten wij deze dienst aanvangen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heeren die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste der koningen der aarde. Amen. Maar hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons tevreden aanbrengt was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden. Kom gemeente, zetten we deze dienst voort door met elkaar te gaan zingen uit Psalm 45 en daarvan het eerste vers. Wij noemden u Psalm 45... en daarvan het eerste vers. Gemeente in verbondenheid met de kerk van alle eeuwen, alle plaatsen en tijden en gemeenschap met allen die de verschijning van de Heer Jezus hebben leren lief krijgen. Door belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En een ieder spreken met mij in zijn of in haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Zoeken wij het aangezicht van de Heere in het gebed. Heere, aan de avond van deze uw dag komen wij samen in dit bedehuis. Ook vanmorgen mocht de gemeente samenkomen rondom uw woord. En u bent het niet moe geworden om ons opnieuw samen te roepen rondom uw woord en eeuwig blijvend getuigenis. O grote God, wil ons een God van nabij zijn en niet van verre. Wil het woord van u doen indalen in de harten van de gemeenteleden. En dan weet u wat een ieder nodig heeft. De een heeft een bestraffing nodig, de ander een bemoediging of vertroosting. U kent deze mensen, Heren. U kent deze gemeente. Een gemeente in verstrooiing. Hier vandaan, de buurgemeente vandaan, nog iets verder vandaan. Heren, mensen die soms aan het zoeken zijn naar een spelonk van Adullam. Heere, geef dat ze niet beschaamd uitkomen om te komen hier onder de bediening van het woord. En mag het dan zijn, Heere, dat we naar huis mogen gaan met de buit, zoals wij ook lezen van de discipel op de berg van de verheerlijking, en zij zagen niemand dan Jezus alleen. Ook in deze avonddienst, als een gedeelte uit de Heidelbergse catechismus zal overdacht worden. Heere, kom erin mee, als wij opnieuw willen stilstaan, zoals dat onlangs al gebeurde, 7 zondagen lang bij het lijden en het sterven van de Heere Jezus. Daar krijgt de kerk toch nooit genoeg van. En ze kunnen er nooit hoog genoeg opgeven van die dierbare middelaar. O grote God, maak het wel. Wil de Satan uit ons midden weren. Hij is ook bij ons. Hij weet dat we hier bij elkaar zijn. Hij wil de grote stoorzender zijn. O scheld hem, Heere. Dus vloek hem, opdat hij zijn onheilig werk niet zou doen onder ons. Gedenk ons zo alle tezamen, ook de thuisluisteraars of de thuismeekijkers. Ontferm u zich over een ieder. Gedenk deze gemeente, dominee Liefding en het bestuur. Wilt u ze alles geven wat nodig is? Ontferm u zich over onze kerk, die bloed uit 1000 wonden, een kerk verdeeld tot op het bot. Kerken verdeeld tot op het bot. En de een zegt hier is het en de ander zegt daar is het. Maar o grote God, daar is het waar het woord is. En waar het woord is, daar is macht. En daar is majesteit. En waar het woord niet is, daar is het niets. Heere, gedenk. Waar vrijzinnigheid is, wilt u van vijanden vrienden maken? Wilt u een opwekking geven? Een opwekking in de kerken. En dat we elkaar leren vinden aan de voeten van het kruis. Dan zien we geen muren meer, maar dan zien we Jezus alleen. Dan zien wij alleen vrije genade. En dat voor de grootste aller zondaren. Gedenk de ouderen, gedenk de jongeren, gedenk de jongens en meisjes. Wil ze alles schenken wat nodig is. We dragen ons land en volk aan u op, die zich groot verval, heren. Maar willen terugbrengen tot de wet en de getuigenis. Denk in bijzonder aan de overheid, gewestelijk, landelijk en plaatselijk. Ook onze koning met zijn vrouw en kinderen. De oranje dagen liggen weer achter ons. Al heel wat dagen reeds. En we hoorden ervan hoe de algemene opinie meer en meer betuigt geen lust meer te hebben aan een koning. O Heere, ze vergeten de geschiedenis. Wilt u de geschiedenis nog in herinnering brengen? Maar wilt u ook geven, Heere, dat van het oranje huis iets uit mag gaan? En dat het ook werkelijk mocht zijn een drievoudig snoer, dat niet haast verbroken wordt. Dat het mocht zijn als bij het vorige slacht, waar gesproken mocht worden. We hebben met de potentaat aller potentaten een vast verbond gemaakt. O Heere, gedenk de nood in de wereld, de oorlog in Oekraïne die maar voortwoekert. Gedenk, Heere, breng vrede, ook in Soedan. En waar al niet, waar onlusten zijn. Gedenk de arbeid van zending en evangelisatie. Ontferm u zich over hen die vervolgd worden om het geloof. En gedenk ook aan het oude volk Israël. Vandaag mogen ze gedenken. 75 jaar weer in hun eigen land te mogen verkeren. Het is een land waarvan de bestaansrecht aangevochten werd en wordt door de buren. Maar u hebt tot hiertoe alles nog wonderlijk wel willen maken. Maar Heere, geef dat ze niet genoeg hebben aan een terugkomst. Maar dat ze genoegen mogen nemen en genoegen mogen beleven aan de dierbare zaligmaker. Want zijn komst in het hart alleen, die is ze die ook hun heil volmaakt. En u hebt het toch beloofd, Heere, dat de deksel zal worden weggenomen. U hebt het toch beloofd, Heere, dat ze het zullen gaan zien. Die enige geboren zoon, ze zullen gaan rouwklagen. Maar ze zullen ook gelaafd worden aan die heerlijke fontein die geopend is. Voor het huis van David, dat huis van David, waarvan gezegd moet worden. Waarvan betuigd moet worden, hoewel mijn huis al zo niet is bij u, o God, nochtans. En zo ook Israël, Heere, een volk wat met ons uiteindelijk een ongenietelijk volk is, maar wat voor u niets te wonderlijk is om te doen leven uit vrije genade. Heere, ontferm u zich over ons. Maak het een gezegende uren tot roem en prijs van uw naam die heerlijk is, om Jezus wil. Amen. We openen het woord van God in Matteüs. Matteüs 27 vers 11 tot en met 26. Matteüs 27 vers 11 tot en met 26. En daar luidt het woord van God als volgt. En Jezus stond voor de stadhouder. En de stadhouder vroeg hem, zeggende: zijt gij de koning der Joden? En Jezus zei hem: gij zegt het. En als hij van de overpriesters en de ouderlingen beschuldigd werd, antwoordde hij niets. Toen zei Pilatus tot hem: hoort ge niet hoevele zaken ze tegen u getuigen? Maar hij antwoordde hem niet op een enig woord, alzo dat de stadhouder zich zeer verwonderde. En op het feest was de stadhouder gewoon aan het volk een gevangene los te laten, welke ze wilden. En ze hadden toen een welbekende gevangene, genaamd Barabbas. Als ze dan vergaderd waren, zei Pilatus tot hen: welke wilt gij dat ik u zou loslaten, Barabbas of Jezus, die toegenaamd wordt Christus? Want hij wist dat ze hem voor door nijdigheid overgeleverd hadden. En als hij op de rechterstoel zat, zo heeft hij zijn huisvrouw tot zich gezonden, zeggende: heb toch niet te doen met die rechtvaardige, want ik heb heden veel geleden in de droom om zijnentwil. Maar de overpriesters en de ouderlingen hebben de scharen aangeraden dat ze zouden Barabbas begeren en Jezus doden. En de stadhouder antwoordende zei tot hen: welke van deze twee wilt gij dat ik u zal loslaten? Ze zeiden: Barabbas. Pilatus zei tot hen: wat zal ik dan doen met Jezus, die genoemd wordt Christus? Ze zeiden allemaal tot hem: laat hem gekruisigd worden. Maar de stadhouder zei: wat heeft hij dan kwaads gedaan? En ze riepen te meer, zeggende: laat hem gekruisigd worden. Als nu Pilatus zag dat hij niet vorderde, maar veel meer dat er oproer werd, nam hij water en wies de handen voor de scharen, zeggende: ik ben onschuldig van het bloed van deze rechtvaardige. Gijlieden moogt toezien. En al het volk antwoordende zeide: zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. Toen liet hij Barabbas los, maar Jezus gegeeseld hebbende gaf hij hem over om gekruisigd te worden. Hier eindigt de schriftlezing. En zalig zijn degenen die het woord van God horen, maar het ook bewaren in hun harten. Amen. Gemeente, de laatste keer toen er uit de catechismus werd gepredikt, toen bent u bepaald bij de ontvangenis en de geboorte van de Heer Jezus. En nu volgt in de volgende zondag het lijden en sterven van de Heer Jezus. Je zou zeggen: waarom gaat de catechismus niet heel uitgebreid in op het leven van de Heer Jezus, op de prediking van de Heer Jezus, op de wonderen die hij deed? Nou, dat heeft de catechismus al lang gedaan. Want toen er gesteld werd: en waar wordt hij Christus genoemd? Toen kwamen die dingen aan bod. Want hij is gekomen als die grote profeet en leraar om ons de weg der zaligheid te verkondigen. Daar worden wel eens, ja, dat is wat jammer, dan gaan de mensen dat een beetje uit elkaar trekken. En dan zeggen ze: ja, kijk eens, dat profetische, dat gaat over het ontdekkende. Dus dat is de ellende. En die priester, dat is de verlossing. En de koning, dat is de dankbaarheid. Ja, dat is niet waar natuurlijk. Want als de Heer Jezus gaat preken, dan preekt hij niet alleen de verdorvenheid van een mens, maar dan wijst hij ook op die enige weg der zaligheid. Dan zegt hij ook: wie in mij gelooft, zal nimmer meer dorsten. Dan zegt hij ook: en wie in mij gelooft, zal niet sterven, zal leven, al was hij ook gestorven. Zie je, de Heer Jezus die spreekt altijd met twee woorden. Maar vanavond gaan wij stilstaan bij het lijden van de Heer Jezus. En we gaan ook stilstaan bij hem die hem ter dood veroordeeld heeft, na hem eerst vrijgesproken te hebben, een wonderlijke geschiedenis. En tenslotte gaan we ook bezien de vloekdood. We gaan eerst lezen uit de Heidelbergse catechismus, zondag 15. 37e vraag. Wat verstaat gij door het woordje geleden? Dat hij aan lichaam en ziel de ganse tijd van zijn leven op aarde, maar in zonderheid aan het einde van zijn leven de toorn Gods tegen de zonde van het ganse menselijk geslacht gedragen heeft, opdat hij met zijn lijden als met het enige zoenoffer ons lichaam en onze ziel van de eeuwige verdoemenis verloste en ons Gods genade, gerechtigheid en het eeuwige leven verwierf. Waarom heeft hij onder de rechter Pontius Pilatus geleden? Opdat hij onschuldig onder de wereldse rechter veroordeeld zijnde ons daarmee van het strenge oordeel Gods dat over ons gaan zou bevrijden. En dan de laatste vraag, geeft dat iets meer in dat hij gekruisigd is geweest dan of hij met een andere dood gestorven was? Ja, het. Want daardoor ben ik zeker dat hij de vervloeking die op mij lag op zich geladen heeft, omdat de dood des kruises van God vervloekt was. We letten vanavond op de lijdende middelaar. En dan letten we op het woordje lijden. We letten op Pontius Pilatus. En we letten op de kruisiging. Dus we letten op de lijdende middelaar en willen dan stilstaan bij het woordje lijden. We willen in de tweede plaats stilstaan bij de rechter Pontius Pilatus. En in de derde plaats bij de kruisiging, de kruisdood. Eerst gaan wij samen zingen uit Psalm 22. En daarvan het eerste, derde en vierde vers. Mijn God, waarom verlaat gij mij? U smeekte zij van mensenhulp ontbloot. En dan ook het vierde, al wie mij ziet bespot mij, boos te moe. Er staat hier in vers 3 ook, ik ben een worm van elk vertreden. Toen Albert Schweitzer, en dat was eigenlijk een vrijzinnige dominee hoor. Het was natuurlijk, die man kon goed orgel spelen en die had heel veel verstand van zieke mensen. Want hij was dokter, hij was arts. Maar hij was een vrijzinnige man. Maar toen die keer in Middelburg zag dat er een mevrouw op een wormpje trapte, zei die mevrouw, dat moet je niet doen. Kunt u zo'n wormpje maken? En dat kon die vrouw natuurlijk niet. Hij zegt, dat is de schepping, daar moet je eerbied voor hebben, maar... Ja, ik vind het vies. Ik weet het. Als ik in de akker werk, ik vind het vies, een worm. En nou staat er hier, wat een vernedering, hè. Ik ben een worm van elk vertreden. Laten we zo die psalm zingen. Psalm 22, vers 1, 3 en 4. De gemeente, wij wilden dus vanavond stilstaan bij de leidende middelaar. En dan letten we in de eerste plaats op het woordje lijden. Een heel klein woordje maar. Lijden, zo gezegd. We staan in de tweede plaats stil bij de rechter Pontius Pilatus. En in de derde plaats bij de vloekdood. De kruisiging. Gemeente, in 1774 verscheen er een boek van Goethe. Een Duitse romanticus. En de titel van dat boek, dat was Das Leiden des jungen Werthers. Het ging over een jongen die een meisje ontmoette. En daar werd hij verliefd op en dat meisje dat had eigenlijk al een relatie, dus dat werd helemaal niks. Maar die jongen zijn hoofd was helemaal op hol. En dan gaat het erover dat die liefde, die werd niet beantwoord en zo. Een hele lijdensweg voor die man, voor die jongen, voor Werther. En het laatste van het boek, 1774, je zou zeggen dat 2023, nee, 1774. En het laatste is dat die man met een pistool zich doodschoot. En dat wat die man deed, dat werkte aanstekelijk. Want de een na de ander, die kwam ook tot de conclusie, ja, ik heb ook zo'n lijdensweg. En de ene de ander, het was gewoon een hype. En de ene de ander, nee, ze sprongen niet voor de trein, want die bestond toen nog niet. Maar de ene de ander maakte een eind aan zijn leven. Het lijden van de jonge Werther, dat maakte heel veel los. Gemeente, in diezelfde tijd was er in Duitsland ook een andere schrijver, dichter. Want Goethe was vooral een dichter. En dat was Johann Fürchtegott Gellert. Dat zegt me niet veel, zegt er een. Dat kan. Maar als ik zijn lied noem, dan zegt hij, oh, die ken ik wel. Dat is namelijk deze. Leer mij, o Heere, uw lijden recht betrachten. In deze zee verzinken mijn gedachten. O liefde die om zondaars te bevrijden, zo zwaar wou lijden. Lijden. Wat verstaat gij onder het woordje geleden? Gemeente, het is maar een klein woordje, lijden. Maar wat wordt er veel geleden? Ja, dan moet u vanavond niet zeggen, het ging over het lijden van de Heer Jezus. Ja, dat weet ik ook wel. Maar misschien zijn er toch wel, ook in uw familiekring, die een hele lijdensweg moeten gaan. Die lijden. Lichamelijk, en sommigen ook geestelijk. En dan zeggen wij wel eens, man, waar maak je toch druk over? Maar ze moeten een lijdensweg gaan. Gemeente, en weet u hoe daar nou een oplossing is? Ook voor die mensen, ook voor u wellicht. Dat is het zien op Jezus. Want van hem hebben we vanavond gehoord. Hij heeft onze ziekten gedragen. Onze krankheden heeft hij op zich genomen. Waarom heeft de Heer Jezus vroeger heel veel wonderen gedaan? Mensen van mij laatstijd genezen en zo. Om daarmee aan te tonen dat hij zo onze ziekte draagt. Dat wil niet zeggen dat hij onze ziekte wegneemt. Want een melaatse zou misschien een paar jaar later opnieuw melaatse kunnen worden. En zelfs de mensen die uit de dood zijn opgewekt moesten opnieuw sterven. Maar het waren allemaal heenwijzingen naar de geestelijke ellende van een mens die erger is dan zijn lichamelijke kwaal. Om die mensen te wijzen op hun geestelijke genezing. Lijden. Lijden. Als wij lijden, gemeente, en wij kunnen slecht lijden, dan is dat een gevolg van de zonde. Ik geef u heel eerlijk aan, als ik kiespijn heb, dan weet ik niet hoe snel ik een paracetamol moet gebruiken. Ik heb wel eens gehoord van iemand die was in Roemenië. Dat was allemaal nog voor de val van het IJzeren Gordijn. En die mensen hadden allemaal geen aspirines en zo voor de handen. En een collega ging daar naartoe en die had ook zo'n hoofdpijn. Dat had geen kies, maar die hoofdpijn. En toen zegt hij tegen die mensen, hebben jullie misschien zo'n medicament? En toen zeiden die mensen, nee, dat hebben we niet. Maar vergeet u niet iets. Ja, maar vergeet u niet iets. Zouden we niet eerder moeten bidden? Ja, gemeente, wij kunnen de pijn als het ware verdoven. Maar zoeken wij wel in de eerste plaats het aangezicht van de Heer. En als we tegenkanting hebben, pijn hebben of wat ook, brengt het ons ook wel eens tot de verootmoediging. Als we pijn hebben, als we moeten lijden, brengt ons dat niet tot onszelf. Dat we zeggen, Heere, het is vanwege mijn zonde. Want waren er geen zonden, dan waren er geen wonden. In onze tijd, dan probeert men alles om het lijden te voorkomen, om het lijden te verzachten en uiteraard, je moet er maar mee te maken hebben. Wat mag je er blij om wezen? Dat er middelen zijn. Maar dat we vergeten, waar komt het nou vandaan? Opdat we klein worden voor God. Het lijden van mij en het lijden van u en het lijden van onze geliefden, dat is een gevolg van de zonde. Ik kom regelmatig bij iemand in onze gemeente. En die man die kan nooit meer van zijn bed afkomen. Nou, en dat is al zo lang. Sommige mensen zeggen, moet je nou elke dag, elke zondag voor die man bidden. Ja, maar die ligt helemaal opgevouwen. Met zijn knieën naar zijn kin. En, als ik die man zie, dan denk ik wel eens, hoe zou ik het doorbrengen? Soms denk ik, als ik nou bij hem kom, misschien gaat hij nou wel vloeken. Misschien zegt hij, waar is God nou? En onderlaatst kwam ik bij hem. En toen zegt hij, ik weet mijn verlosser leeft. Ik zei, waarom zeg je dat? Nou, dat heb je zondag toch gezegd, want het was Pasen. En toen zei ik, christenen in de oude dag, die zeiden altijd, als ze elkaar ontmoeten, de Heere is waarlijk opgestaan. Hij zegt, ik weet mijn verlosser leeft. Nou, gemeente, je hebt ook als je predikant bent, of als je bestuurder, of je ouderling bent, of diaken, je hebt ook wel eens voeding nodig. En dat kun je doen door een preek te lezen. Ik lees heel graag preken, heel graag zelfs. Maar soms heb je helemaal geen preek nodig. Soms is het zo mooi als je dat tegenkomt, waar een mens rechteloos is, en alleen maar leeft op de belofte van het evangelie. en dat het mag ervaren worden, hij ziet. Hoe donker ook Gods weg mocht wezen, in gunst op die hem vrezen. Lijden. Het lijden van mij en van u, dat is vanwege de zonde. Maar nu gaat het vanavond over het lijden van de Heere Jezus. En als we dan dat woordje, dat kleine woordje, wat zo heel inhoudsvol gaan bezien, dan horen wij als antwoord dat de Heere Jezus aan lichaam en ziel de ganse tijd van zijn leven op aarde, maar in zonderheid aan het einde van zijn leven, de toorn van God tegen de zonde van het ganse menselijk geslacht gedragen heeft. Hij heeft geleden aan lichaam en aan ziel. Gemeente, straks gaan wij beluisteren hoe hij aan het kruishout is genageld. Hoe hij aan het kruishout is geslagen. Maar er wordt hier in de catechismus niet alleen gesproken over het lijden van de Heere Jezus aan het einde van zijn leven. Maar er wordt hier gesproken over de ganse tijd van zijn leven op de aarde, maar in zonderheid aan het einde. Zijn hele leven is als het ware een lijdensweg geweest. Kijk, als die Goethe spreekt over das lijden des jungen Werthers, dan moet ik heel eerlijk zeggen, misschien dat ik het helemaal verkeerd zeg, u moet me niet kwalijk nemen, wat ben je een aansteller? Want ga eens bekijken wat je verdiend hebt, lieve mens. Eens kijken wat we verdiend hebben. Moet het altijd om mijzelf draaien? Soms denk ik, moet ook, ik weet het, er kunnen grote dingen zijn, ik geef het toe. Maar soms denk ik, moet ook in de psychiatrie er wel eens harder opgetreden worden. Echt waar. Zachte heelmeesters maken soms stinkende wonden. Natuurlijk kunt u zeggen van, schoenmaker, blijf bij uw leest. Maar er zijn er ook in de psychiatrie die dat toegeven. Die dat toegeven. Al is natuurlijk elk geval niet hetzelfde. Maar er is ook vaak een lijden wat een mens zich aan laat praten. En dan krijgt hij zelf medelijden en dan kom je in groepgesprekken. In plaats dan van je dat je het ware elkaar bemoedigt. Of is wat gaat doen. Dan staaf met elkaar. Lijden. Er wordt veel geleden wat niet geleden hoeft te worden. Ik denk aan de schrijver Egbert Douwes Dekker, die gaf zichzelf de naam Multatuli. Ik heb veel geleden. Kom op, die man heeft helemaal niks geleden. Helemaal niks. Die man heeft niks geleden. Ja, dus ik heb geleden aan wat ik gezien heb aan mensen die onder druk zijn. Dat valt nogal mee. Hij zal er geen snee brood om minder gegeten. Lijden. Lijden. Al het lijden wat wij moeten meemaken, dat is vanwege de zonde. Dat is om ons klein te houden, klein te maken. Om ons pas klaar te maken voor de genade. De Heere Jezus heeft heel zijn leven alleen maar geleden. Met zijn lichaam, maar ook betreffende ziel. Want hij is door zijn moeder niet begrepen. Door zijn stiefvader niet begrepen. Jongens en meisjes, jullie hebben allemaal wel eens dat je zegt van, ja, papa begrijpt me niet, of moeder. Nee, het is moederdag vandaag. En ze staat een beetje in het zonnetje. Maar je hebt ook wel eens, ja, moeder, die snappen nou niet. Ja. Maar als er één is die dat echt heeft meegemaakt, dan was de Heere Jezus dat. Ze was lief. En ze verzorgden hem. Maar ze begrepen hem niet. Als hij moest zijn in de dingen van zijn vader. Er wordt maar iets van gezegd. Maar het is echt niet zo dat wij Maria erg hoog moeten neerzetten, zoals een professor vandaag de dag dat al te veel wil doen. Want het, wat Maria goed gezegd heeft, dat is dit. Op de bruiloft van Kana, doe wat hij u zegt. Dat is, doe wat Jezus zegt. Met andere woorden, luister maar niet te veel naar mij. Maar luister vooral naar de Heer Jezus. Lijden. Lijden. Zijn broeders, Rome zegt dat het neven waren. En helaas hebben onze reformatoren zich daar ook daartoe laten verleiden, nog een beetje onder de ontwikkeling van Rome. Maar de Heer Jezus heeft gewoon broers gehad. Halfbroers uiteraard. En zusters. Maar met dezelfde moeder. Het waren geen neven, geen nichten. Echte broers. Echt. Maar niet met eenzelfde vader, maar wel eenzelfde moeder. Halfbroers. Vleeselijk. En van die broers moet hij zeggen, van die zusters: ik ben onbekend aan de zonen mijner moeder. Ze hebben hem uiteindelijk veracht. Later is het goed gekomen, maar wat moet dat geweest zijn? Als de volmaakte zaligmaker. Om dan door je bloed eigen, door je bloedbanden veracht te worden. Veracht te worden. Achteruit gezet te worden. En dan zijn discipelen. Onbegrepen. De discipelen die zich aan hem ergerden. En bij het kruis ook vluchten voordat de Heer Jezus aan het kruis hangt. Al komt Petrus weer terug. Al komt Johannes weer terug. Maar wat moet dat voor de heiland geweest zijn als daar Petrus zegt: ik ken hem niet. Lijden in het lichaam is erg. Maar lijden in de ziel, kleineer het niet. En dan gaan we naar Gethsemane, waar de volle toorn van God op hem afkomt, zodat hij zelfs bloed zweet. Gemeente, de Heer Jezus heeft geleden. Maar het toppunt van zijn lijden, dat is de godsverlatenheid. Dat is dat de Heere zijn vaderlijke liefde aan zijn zoon onthoudt. En daarom roept hij: mijn God, waarom verlaat gij mij? Je hoort de Heer Jezus een paar keer over zeggen: Vader, Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Ten slotte ook: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest, maar dan in het diepst van zijn lijden: mijn God, waarom verlaat gij mij? De diepste diepte. Kijk, en dan staat er dat hij daar de toorn van God tegen de zonde van het ganse menselijk geslacht gedragen. Gemeente, wat betekent dat toch? Dat hij de toorn van God tegen het menselijk geslacht gedragen heeft. Nou, dat betekent niet dat hij de toorn van God voor alle mensen gedragen heeft. Daar gaat het niet over. Maar het gaat erover dat hij de toorn van God over de zonde gedragen heeft. En dan maakt het even niet uit welke zonde dat is. Er zijn, ach, we zullen vanavond maar geen biecht doen. Dat moeten we maar bij de Heere doen. Er zijn mensen die zouden de biecht willen herstellen. Nou, laten we maar er niet aan beginnen. Maar biecht maar bij de Heere. Maar wat hebben we op te biechten, gemeente? Wat een zonde, wat een zonde, wat een ongerechtigheid. Stromen van ongerechtigheid. En daar dat alles roept om de toorn Gods en die heeft hij gedragen. Dan heeft hij de hoererij van Rachab gedragen. Want de Heer heeft niet gezegd, nou ja, Rachab die is tot bekering gekomen, dus nou ja, Rachab's schuld is verzoend. Nee, zo ligt dat niet. Want de zonden van Rachab die riepen om een welverdiende straf, om zo wederom tot genade te komen. En wat dacht u van iemand als Petrus, die de Heer Jezus verloochend heeft? Mensen, dat roept om het oordeel. En al dat heeft hij gedragen. De schuld van David, die Uria op een gruwelijke wijze aan zijn einde liet brengen. De goddeloze praktijken van Manasse, die riepen om een welverdiend oordeel. De Heer Jezus heeft het allemaal gedragen. Hij heeft de toorn van God tegen de zonde van het ganse menselijk geslacht gedragen. Hoort u het? Hij heeft niet de zonde van het ganse, maar hij heeft niet het ganse menselijk zalig gemaakt, maar hij heeft de toorn Gods tegen de zonde van het ganse menselijk geslacht gedragen. En dan kan er een zonde zijn waarvan u denkt, zou daar vergeving voor zijn? Nou, ik kan het u vooraan zal zeggen, daar is vergeving. Altijd bij hem geweest. Eén ding niet. Maar dat wist u al lang. Dat is de zonde die onvergeeflijk is. Maar die zonde, die wordt bedreven door iemand die Gods woord met een klap dichtgeslagen heeft en over alles is heen gegaan. En zich er totaal en niet meer mee bezighoudt. Dat is die zonde tegen de Heilige Geest. En u weet het allemaal. Wat zijn er niet de mensen. Die hebben ook een lijdensweg. Hoor. Dat is een lijdensweg. Die worden daarmee mee bezet. Van, oh, ik heb die zonde gedaan. Nou, hou het ze vol, lieve mensen. Hou het voor. Hou het ze voor. U hebt het niet gedaan. Als je er maar iets van aan denkt. Of, dan heb je het niet gedaan. Echt niet. Echt. Want die dag gedaan heeft, die lacht overal om. Spot overal mee. Klaar ermee. Helemaal klaar ermee. En dan is er geen vergeving meer. Dan is er geen slachtoffer meer. Maar wat je ook gedaan. Wilfred Floor, die zegt, dan zou je vader en moeder hebben vermoord. Nou, dat hebben jullie niet gedaan vanavond, jongelui. Je vader en moeder vermoord. Maar al zou je dat gedaan hebben, er is vergeving. Er is vergeving. En wat voor een vuilnis je misschien ook bekeken hebt. Wat voor een pulp je gelezen hebt. En het komt nog op je netvlies regelmatig. Er is vergeving. Echt waar. Je geweten zegt, ik heb tegen al de geboden van God gezondigd. Er is genoegdoening, want hij heeft geleden aan het kruis van Golgotha. Geliefde, daar is die Rachab geworden. Daar is hij Manasse geworden. Luther zegt, daar is hij Martinus Luther, Luther geworden. En toen ben ik Christus geworden. Kun je het dan niet begrijpen? Ja, daar vond de goddelijke rouw plaats. Op Golgotha. Leer mij, o Heere, uw lijden recht betrachten, lieve mensen. Dan verdrink je je gedachten in die zee van liefde. Er staat, hij heeft ons lichaam en onze ziel daardoor van de eeuwige verdoemenis verlost. Door zijn zoenoffer. Zoenoffer, jongens en meisjes. Wat voor woorden zit er in zoenoffer? Twee woorden. Offer en zoen. Goed zo. Zoen, dat is een kus. En weet je wat nou de bediening van de verzoening is? Dat de Heer je kust. Dat we vanavond te maken hebben met een kussende bruidegom. Kussende bruidegom. Het hele woord van God is een liefdesbrief aan zondaren. De bruidegom. Op het ogenblik, ja, je wordt er ziek van bijna. Is er weer een discussie, waar gaat het hooglied over? Je gelooft er zeker niet dat het zomaar een boekje is. Waar gaat het over een man en een vrouw die liefde bedrijven? Kom nou. Kom nou. Daarom heet het niet het lied der liederen. Kom nou. Kom nou. Wat moet een mens op zijn sterfbed met zijn versje? Wat moet een mens besterven? Maar als er staat, ik ben zwart toch liefelijk. Of mijn liefste draagt de banier boven de 10.000. Dan gaat het over die bruidegom. Die een zwarte bruid lief heeft. Om haar als bruid te werven kwam hij ten hemel. En dan kust hij. Hij kussen mij met de kussen van zijn mond. Want uw uitnemende liefde is beter dan de wijn. Mensen, we kunnen zoveel titels hebben als we willen. We kunnen zoveel titels hebben als we willen. Maar dan hou ik het toch liefst bij die hele eenvoudige mensen. Die in het hoge lied van Salomo. Niemand anders horen spreken. Dan hem die voortgekomen is uit de lendenen van Salomo. De Heer Jezus Christus. De Heer Jezus Christus. Die met de dauw. Met zijn haarlokken staat. Kom, mijn liefste. Kom. Ik heb lust aan u. Gemeente, zoen. Kus. En hij verlost ons van de eeuwige verdoemenis. Maar dat is niet alles. Gemeente, dat is niet alles. Het is niet alleen van de eeuwige verdoemenis verlossen. Het is nog meer. Want gemeente, stel je eens voor, je bent verlost van de hel, maar je bent nog niet in de hemel. Nee, ik hoef niet naar de verdoemenis. En dan, let op wat de catechismus heel terecht stelt. Hij heeft ons Gods genade, gerechtigheid en het eeuwige leven verworven. Inderdaad, de toorn van God is geblust. Maar er is ook een recht gegeven op het eeuwige leven. En wat betekent het eeuwige leven? Het eeuwige leven straks de zaligheid in de hemel. Ook al hier, genade. Dat ik mag zeggen, dit is het eeuwige leven. Dat wij u kennen. En Jezus Christus die gij gezonden hebt. U kent die uitdrukking wel, hè? Dat ze zeggen, Gods volk gaat in de hemel geen vreemd werk doen. Wat bedoelen ze daarmee? Nou, dat betekent omdat ze hier op aarde al een stukje van de hemel hebben gekregen. Want als ze het waarachtige zien op Jezus, er is iets van de hemel. Dat is iets van de hemel. Iets van de liefde van God, die je hart is uitgestort. En dan zegt Samuel Rutherford, dan zegt hij dit, hij zegt, ik... Als ik ziek zou zijn en de Heere Jezus, die zou het gordijntje van mijn bedstee open doen. En hij zou tegen me zeggen, ik ben je heil alleen. Dat zou ik niet willen ruilen voor alle gezondheid en welvaart zonder borg en middelaar. Want dat is maar voor even en is voor eeuwig kwijt. De nabijheid. Je moet het net zo zien als een klein kind. Want we moeten worden als een kind. Een klein kind. Daar kan een vader op een gegeven moment voor zeggen. Nou ja, de straf krijg je niet. Maar als vader verder niet meer lief met het kind praat. Of aan het kind voorbij leeft. Nee, de straf krijgt het kind niet. Dan krijgt het niet. Dat was gezegd. En dat was gezegd. Je moet op je kamer blijven, of weet ik wat voor dingen allemaal. Want een pak voor de broek geven we vandaag niet meer. Ik weet niet of dat zo verstandig is om dat niet te doen. Maar goed, vooruit, dat doen we dan niet. Maar als die vader nou alleen maar, ja. Er zit niks meer in. En wat is nou genade? Dat is dat Heer zijn liefde uitstort in je ziel. In je hart. En dan zegt Luther het heel simpel. Hij zegt, en als je nou... met Christus in de hel zou zijn. Het is niet zo. Dan is de hel geen hel. En als je zonder Jezus in de hemel bent, is de hemel geen hemel. Begrijpen we dat? Ik word er wel eens bang van als ik hoor van mensen die hebben gaan allemaal naar de hemel toe. Ja, natuurlijk. En daar is zo mooi. En daar is het altijd mooi. En niet zeer ziekte meer. Jezus dan. Waar is Jezus dan? Waar is Jezus dan? Waar is het lam dan? Dan zeg je, ja, hij gaat nou naar opa toe. Hij gaat naar oma toe. Nee. Ga naar Jezus toe. Jezus, uw verzoenend sterven. Kijk, dat is verworven door het lijden van de Heer Jezus. Door zijn lijden mag ik me verblijden. Maar er is nog iets. Waarom heeft hij onder de rechter Pontius Pilatus geleden? Die man die komen wij elke zondag tegen. Er zijn twee personen die ons elke zondag genoemd worden in de belijdenis. Het zijn Maria en Pontius Pilatus. Wat een wereld van verschil. Maria de moeder des Heren. En Pontius Pilatus. Pontius Pilatus, dat is de rechter, dat is de stadhouder, die de Heere Jezus aan het kruis heeft laten nagelen. Nee, niet direct. Want hij heeft een heel proces gehouden. Maar ter lange lest heeft hij toch toegegeven. Hij heeft van alles geprobeerd om het oordeel uit te stellen of om het oordeel te vernietigen, maar het lukte niet. Pontius Pilatus, hij moet een Italiaan geweest zijn. Pilatus blijkt zoiets te zijn als werpspies en Pontus, een soort bruggenbouwer. Pontius Pilatus was de stadhouder en tegelijkertijd ook de rechter. Er zijn heel veel beroemde juristen geweest, maar nooit iemand als Pontius Pilatus. Zo'n beroemdheid, die is er onder de juristen niet. Want elke zondag nogmaals wordt hij genoemd. Pontius Pilatus, die heeft de Heer Jezus onschuldig verklaard. Nou moet u wel bedenken dat binnen het recht de Romeinen een bijzondere positie innamen. Ik heb al eens een boek gelezen over iemand die in een islamitisch land gevangen zat, een Roemeen. En dat was een evangelist en die kwam door omstandigheden ergens in zo'n Arabisch land in de gevangenis. Mensen, wat is dat een toestand geweest voordat hij eruit mocht. Hij heeft het kastje naar de muren gestuurd en de rechters verkrommen van het recht, omkoperij en noem alles maar op. Maar kom nou eens bij de Romeinen van ouds. De Romeinen stonden bekend om hun eerlijk recht. Vandaar ook Justitia. Justitia die wordt afgebeeld als een vrouw met een weegschaal. Recht en met een zwaard. En met een blinddoek. Ze kijkt niemand naar het gezicht. Ze is blind als het ware. Ze hoort het en daarop veroordeelt ze. En zo is dat ook bij Pontius Pilatus gegaan. Hij heeft een nauwkeurig onderzoek ingesteld. De getuigen gehoord. En die getuigen die kwamen met van alles en nog wat u weet. Terwijl hij heeft gezegd dat hij Gods zoon was. En hij heeft gezegd dat hij de tempel af zou breken en in 3 dagen weer op zou bouwen en al dergelijke dingen meer. Maar Pilatus moest zeggen, ik vind geen schuld in hem. Ja, maar hij is dus doodswaardig, ik vind geen schuld in hem. En die Pontius Pilatus, die zou nou eigenlijk moeten zeggen, ik laat hem los. Dat heeft hij niet gedaan. En nou is het ook waar, lieve mensen, het moest ook al zo geschieden. Dat is die geschiedenis van Jozef. Opdat zo een groot volk in leven behouden zou worden. Maar Pontius Pilatus, die doet wel zijn handen wassen in onschuld. Hij probeert ook nog Barabbas tegenover hem te stellen als een tegenkandidaat. Maar als dat niets baat, dan gaat hij inderdaad overstag. Voor alles ze zeggen, ja, maar dan ben je de vriend van de keizer niet meer. Ja, en dan gaat hij sjoemelen. Hij verklaart de Heer Jezus onschuldig. Denk erom, hè, dat staat. Hij verklaart de Heer Jezus onschuldig. En daarmee verklaart hij ook. Ik ga een doodstraf op hem leggen die hij niet verdiend heeft. Maar dat is alleen maar omdat ik bij het volk in het gevlei wil blijven. Dat gaat hij eerlijk toegeven. Eerlijk aangeven. Want geen vriend van de keizer worden, dat wil hij niet. En dan gaat hij dus maar sjoemelen. Als de keizer het nou drukkelijk zou gaan onderzoeken, dan zou die afgezet worden. Maar hij is zo bang. Hij was zijn hand in zijn onschuld. Hij was zijn hand in onschuld. Ik vind geen schuld in hem. Oh, nog één ding. Zullen hem eens laten plagen en sarren. En zullen hem geeselen. Wie weet. En dan zien wij hoe de Jezus wordt geslagen. En dan horen we de stem van Pilatus klinken. Zie de mens. Dan staat er in de Latijnse Bijbel, dat zie je wel eens staan, ook op bepaalde plaatjes. Et je homo. Zie de mens. Zie de mens. En dan zeggen die mensen, neem weg. Neem weg. Pilatus heeft de Heer Jezus onschuldig verklaard. Daarom zegt de catechismus ook, opdat hij onschuldig onder de wereldsrechten veroordeeld zijnde, ons daarmee van het strenge oordeel Gods dat over ons zou gaan, zou bevrijden. Ziet u, gemeente? Pontius Pilatus. We komen hem nog één keer tegen in de Bijbel. En dat is, als daar de Heer Jezus aan het kruis genageld is, en boven het hoofd zijn beschuldiging staat, Jezus Nazareus, Rex Juliorum, Jezus de Nazarener, de koning der Joden. Dan zeggen ze, ja, dat moet je anders schrijven hoor. Want dat heeft hij gezegd. Hij zegt, dat wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven. Dank je wel. Dank je wel, Pilatus. Hij is de koning der Joden. Wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven. Ik heb wel eens gezegd, dat was de eerste van de GBS. Wat ik geschreven heb. Dat heb ik geschreven. We veranderen er helemaal niks aan. Zo is het. Het is zo. Hij is de koning. Ik zou bijna zeggen. Ja, hij is ook nog de koning voor arme zondaren. Maar daar had die man geen verstand. Want dat had hij er nog bij kunnen zeggen. Dat heeft hij niet gedaan. Wist hij niet. En als later Nicodemus het lichaam van de Heer Jezus wil hebben. Dan kan hij hem ook nog krijgen. Hij is ook nog gewillig om dat graf te laten verzegelen. Pilatus. Maar Pilatus heeft hem wel onschuldig verklaard. Lam Gods onschuldig. Maar hij heeft er nooit gebruik van gemaakt. Dat is wat. Die man die heeft, ik vind geen schuld in hem. En zijt gij dan een koning? Ja, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. In plaats dat die man zegt, vertel eens verder. En dat hij dan te zien krijgt, ja, wat ben ik toch een arme stakker, in hem is alles. Dat vinden we niet terug bij Pontius Pilatus, integendeel. Het blijkt uit ongewijde geschiedenis van Flavius Josephus, dat die man doorgegaan is. En toen is hij gestorven. En toen gingen de rollen omdraaien. Toen moest Pontius Pilatus bij de hoogste rechter komen. O gemeente, hoe zal dat geweest zijn? Hoe zal dat gaan? Gemeente, de vraag stellen is een beantwoorden. Laten wij met huiver ons verwijderen van die rechterstoel waar Pontius Pilatus staat. Maar dat we ons zouden benaastigen om zonder verschrikken voor Gods rechterstoel te verschijnen. En laten we nu gaan zingen voordat we in onze laatste gedachte gaan. Psalm 40 vers 4. Brandofferen, nog offer voor de schuld. Voldeden aan uw eis nog eer. Toen zeide ik, zie, ik kom, o Heere. De rol des boeks is met mijn naam vervuld. Psalm 40, het vierde vers. Gemeente, dan komen we tenslotte bij de kruisdood. Heeft dat iets meer in dat hij gekruisigd is geweest dan of hij met een andere dood gestorven was? Gemeente, in de Bijbel lezen wij verschillende wijzen waarop een mens sterft. Het gebeurt wel op het slagveld. Ik denk aan Josia, die door een pijl tussen de gespers van zijn harnas wordt geschoten. En dan zegt hij, draag me uit buiten de legerplaats, ik ben dodelijk gewond. Trouwens Achab ook. En dan sterft hij aan zijn verwondingen. We lezen ook van Stefanus bijvoorbeeld, hoe die gestenigd is. En we lezen van Jacobus en van Johannes dat hij onthoofd is. En toch, de Heer Jezus die komt op zo'n manier niet aan zijn einde. Het is wel geprobeerd. Ik denk aan Bethlehem, toen Herodes hoorde dat de Heer Jezus geboren was. Toen wilde hij al die jongetjes, dat heeft hij ook gedaan, al die jongetjes, die heeft hij en met het zwaard om laten brengen. En toen waren Jozef en Maria al vertrokken. Dus het is niet gebeurd. Maar dan had hier Jezus met het zwaard omgekomen. Maar dat was niet de bedoeling. Dan kun je ook zien dat het beleid allemaal van de Heere was. Beleid is van de Heere. Je kunt het soms niet begrijpen, hè? Het beleid van de Heere. Tenminste, ik begrijp het niet altijd. Er zijn zoveel dingen die ik echt niet begrijp. Ze zeggen wel eens, ja, de aanbiddelijke voorzienigheid. Nou, pas op. Ik zeg wel eens de onbegrijpelijke voorzienigheid. Maar daar zien we het. Dat niet. En later lezen we, en ze namen stenen. En opeens liet die stenen vallen. Want de Heer Jezus moet niet meer stenig bekogeld worden. En in Nazareth, daar willen ze hem van de steilte werpen. En op een gegeven moment, ja, wat er gebeurt met die mens. Ja, want hij is God. Hij is mens en God hoor, denk erom. En op een gegeven moment stoppen ze ermee. Stoppen ze ermee. Er gaat kracht uit van Christus. Hij moest niet van de steilte afgeworpen worden. Hij moest niet met het zwaard omkomen. Hij moest niet gestenigd worden. Hij moest de vloek dood sterven. En dat is het kruis. En dan staat er ook, heeft dan er iets meer in dat hij gekruisigd is geweest. En of hij met een andere dood gestorven was. Ja, het. Want daardoor ben ik zeker dat hij de vervloeking die op mij lag op zich geladen heeft. Omdat de dood van het kruis van God vervloekt was. In het Oude Testament lezen wij dat het bij de wet zo was als iemand aan het hout hing. Dan moest hij er vanaf gehaald worden. Want anders dan zou het land vervloekt worden om degene die aan dat hout hing. Dus dat staat in Deuteronomium. En in Galaten 3, daar staat duidelijk, vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. De kruisdood was een vervloekte dood. Daar hingen die mensen naakt. Dat is op zich al ontzettend vernederend. Naakt. Bespotting. Ze ontkleden de Heer Jezus. We gaan er allemaal niet nader op in vanavond, lieve mensen. Maar echt hoor. Helemaal ontkleed. Zo ging dat. En daar spotten. Spotten. Met die machteloze mens. En als we dan bedenken, het doorboren van handen en voeten. En dan was dat een lijdensweg. Die mensen hingen daar aan dat kruis. Die werden gemarteld door allerlei pijnen. En om een beetje, die mensen een beetje, toch een klein beetje, iets meer kracht te geven. Kregen ze wat edik, wat verdoving. Omdat ze weer verder zouden gemarteld worden. Zo ging dat. Het kon dagen duren. Bij Pascha ging het allemaal wat anders. Het moest snel gebeuren. Maar, en vandaar ook dat geknuppel van die soldaten. Terwijl de Heer Jezus er al niet meer was. Vandaar dat hij door de zijde geboord werd. Maar normaal, dan duurde dat wel even. Bij die Rome, ja, dat deden die Romeinen. Een vloek dan. Je ging daarvoor vervloeking. Vloeking. En de grootste vloek is toch geweest de toorn van God. Dat moeten we wel goed in de gaten houden. Zelfs de vloekdood niet. Want anders zou je kunnen zeggen, die moordenaar aan het kruis, die is uiteindelijk toch ook de kruisdood gestorven. Ja, dat is waar. Dat is ook een lijden geweest. Want dat moet je niet onderschatten hoor, van die man. Maar in het lijden, een kus van de mond van de Heer Jezus. In het lijden, een kus van de mond van de Heer Jezus. En dat gebeurt ook vandaag nog. Dat de mensen te midden van het lijden mogen zeggen. Het is te dragen. Want Jezus is bij mij. De Heer Jezus hangt daar aan het kruis. En dat is de vloekdood. Opdat in die weg er geen vloek zou zijn voor ons. Want lieve mensen, we moesten allemaal vervloekt worden. Waarom? Nou, er staat in het woord van God. Vervloekt is een ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven is. Boek der wet om dat te doen. U hebt vanmorgen de heilige wet van God horen voorlezen. En hoe hebt u erbij gezeten? Jongens en meisjes, eerlijk zijn. Je zult zeggen, ja, niet stelen, dat heb ik niet gedaan. Nou, dan ben je een hele brave jongen. Maar heb jij echt God gegeven waar God recht op heeft? Want je komt hele brave mensen tegen die inderdaad, die zou het nooit gedaan hebben. Nee, stelen, ik zou niet weten. Maar God de eer niet geven is ook al stelen. Gij zult niet echt breken, tuurlijk niet. Mijn vrouw trouw. Ja, maar er is ook nog meer. Er is ook nog meer. Het gebod reikt veel verder. Mensen, als we het allemaal tot ons door laten dringen, dan moeten we zeggen, we liggen onder de vloek van God. Ik was pas ergens en daar werden we behandeld als een soort kleuters. Het was een kerkdienst en dan zei de dominee, nou en dan straks gaan we naar de wet. Misschien komt u allemaal niet trouw in de kerk, dus we zullen dat een klein beetje gaan uitleggen. We gaan u eerst groeten in de naam van God. Nou, oké. En even laten we gaan zingen. Dat zijn de liederen, ook andere liederen werden gezongen. En het gaat allemaal over de Heer en zo. En nu gaan we de wet lezen. Ja, de wet, dat is, dat zijn de dingen die de Heer ons gegeven heeft. Zodat we in zijn weg gaan. Hè? Dat we gaan doen wat God wil. Ik dacht, nou ligt die. Het is er zo, nee, dan ligt die. Want de wet is een kenbron van ellende. En het is inderdaad ook een regel van dankbaarheid. Het moet allemaal zo aardig worden. Mijn gemeente, wij liggen van nature vervloekt. Vervloekt is een ieder die niet blijft. En ik ben er niet in gebleven. Dus wat rest? De vloek. Dat ontzaglijke woord moet eruit. De verdoemenis. De toorn van God. Die eeuwig duurt. En nu zien we hier Jezus hangt aan het kruis. En nu heeft hij de vloek afgenomen. De toorn van God afgenomen. Zodat ik de vloek niet hoef te dragen. Dat noemen wij, dat noemt Luther vooral, de ruil. Ik krijg zijn gerechtigheid. En hij neemt mijn zonde. Gemeente, het kruis van de Heere Jezus. De Romeinen zijn er nogal erg mee bezig als ze gaan bidden of danken. Dan slaan ze een kruis. Ik heb wel eens gedacht, wat dom eigenlijk, wat. En toch, nee, ik weet het echt wel. We hoeven dat allemaal niet te doen. Maar er ligt toch wel iets moois in. Een kruis. Laten we dat steeds maar herinneren. Dat kruis van Golgotha. Een minarette word ik akelig van. Maar een kruis. Een kruis. Een kruis. Daar kun je er niet akelig voor worden. Daar kun je er niet akelig voor worden. Daar kun je er niet akelig voor worden. Dominee Doornenbal, die heeft op de Veluwe gestaan heel veel jaren. En die kwam wel eens in Deventer in een ziekenhuis. En er was een Rooms-Katholiek ziekenhuis, het Franciscus ziekenhuis, ik geloof niet meer dat het bestaat. Maar boven elke deur hing er een kruisje. Dat was vroeger ook in IJsselstein, zo'n streekziekenhuis. Ik ben er wel geweest, tijdens een zus lag er in een ziekenhuis. In elke zaal, boven de deur. Een kruisje met de Heer Jezus eraan. En toen lag er dus ook een vrouw in dat ziekenhuis in Deventer. En toen zei ze, dominee, ik erger me aan dat kruis. Want ja, dat doen wij toch niet als protestanten. En wat zei die dominee toen? Toen zei hij dit. Erger je niet aan het kruis. Je kon het eens nodig krijgen. Je kon het eens nodig krijgen. En dan bedoelde hij niet dat crucifix, hoor. Maar wel wat naar wijs. Je komt eens nodig hebben. Je komt eens nodig. Houd hoog uw kruis voor mijn verdonkerend oog. Pater Brugman, die preekte in Amsterdam. En het was eigenlijk een man met in beginsel iets van de reformatie. En dan begonnen die mensen te klagen over wat ze verkeerd gedaan hebben. Wat moeten we nou toch doen? En wat voor boetedienst moeten we nou gaan doen? Wat voor boetes moeten we nou gaan betalen? En wat voor penitenties legt hij ons nou op? En toen haalde hij onder zijn mantel een kruis van. Hij zegt, mensen zie je op het Lam Gods. Kijk. Kijk. Zo zijn alle dienaren van God niet hoor. Ook onder de protestanten niet. Dan zeggen ze, red jezelf. Maak er wat van. Volg Jezus in zijn doen en zijn laten. Nee, zie het Lam Gods. Dat de zonden der wereld wegdraagt. We gaan eindigen. We hebben momenteel heel wat Oekraïners in ons land. En we weten de reden. En daarom is het niet verkeerd om ook ons wel eens te verdiepen in hun godsdienstige achtergrond. En die Oosters-Orthodoxen, vooral de Russen, de Oekraïners dus ook, die hebben een ander kruis dan wij. Bij ons is het een kruis verticaal en horizontaal. Bij de Grieks-Orthodoxen vinden wij echter twee armen. De een wijst op de plek waarop de armen van de heiland hebben gehangen. Maar dan nog één, want daarop heeft dat gestaan. Jezus de Nazarener, de koning der Joden. Maar ze hebben er ook nog onder een balk, die staat wat schuin. Net als de weegschaal is. En dat betekent degene die omhoog staat, dat is de moordenaar aan het kruis. En de ander, dat is de spotter die niet tot bekering kwam. En daar wordt ons allemaal gevraagd, wat dunkt u nou? Van die Christus, dat is de achterliggende gedachte. Ben je nou als die moordenaar aan het kruis? Of ben je nou aan die andere kruisling? Die niet in verootmoediging komt. Gemeente, let nog één keer op het kruis. Het wijst naar boven en het wijst naar beneden. Jezus hangt tussen hemel en aarde. De hemel, daar is hij niet in. En de aarde heeft hem uitgeworpen. Tegelijkertijd verenigt dat verticale gedeelte de hemel en de aarde tezamen. En let nog eens op die horizontale. Dan zien wij de twee armen van de zaligmaker en we zingen. Zo ver het west verwijderd is van het oosten, zo ver doet hij onze overtredingen van ons. Gemeente. Dat is het kruisevangelie voor doemschuldigen, opdat u straks naar huis mag gaan en zeggen, er is geen verdoemenis. Althans voor degenen die in Christus zijn. Amen. Zoeken wij het aangezicht van de Heere in het gebed. Heere van hemel en van aarde, zo zijn we gekomen aan het eind van deze kerkdienst. En dan zijn we bepaald bij de lijdende borg, de lijdende middelaar. Heere, als het goed is, kunnen we er niet genoeg van krijgen. En u krijgt er klaarblijkelijk ook geen genoeg van om ons er elke keer weer op te wijzen. Om er ons bij te brengen. Heere, ontferm u zich over ons. Gedenk ons, ook in de komende week. De werkweek die wat korter zal duren. Omdat het ook hemelvaartsdag is. Heere, geef dat de rijke dag mag zijn. En waar we mogen zingen uit volle borst. Gij voert den hemel op vol eer. Maar ook. Om een wederhorig kroost altijd bij u te doen wonen. Daarom hebt u toch gaven gegeven om uit te delen aan wederhorigen, aan vloekwaardigen. Heere, zie op ons neer, gunst van boven, gedenk ook alle die lijden. Die echt lijden. Heere God, die ook psychisch lijden. En waar het echt zo zwaar is, o grote God, bezoek ze en zeg hun, ik ben uw heil alleen. Dan zijn er toch ook dienengaande voor u geen hopeloze gevallen. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Wij gaan tenslotte nog zingen, gemeente, Psalm 32, het eerste vers. Wij noemden nu Psalm 32, het eerste vers. De gemeente gaat thans heen in vrede, bewaar het woord en ontvang de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap des Heilige Geestes zij met u allen. Amen. Thank you.